En waren gebleven in Handelingen 16, vers 9. Het gezicht dat door Paulus gezien werd, een zekere Macedonische man. En sommige uitleggers die denken dat dat Lucas was. En misschien is daar ook wel wat voor te zeggen, maar dat weten we natuurlijk niet. Die verzocht hem en zei: steek over naar Macedonië en help ons. En we hebben gekeken naar dat woord gezicht, hè. Dat de discipelen die zagen een gezicht toen de Heer met Mozes en Elia sprak op de berg van de Verheerlijking. Toen zagen zij in een gezicht het koninkrijk. En in Handelingen 7 was het Mozes die waaraan gerefereerd wordt, die zag de brandende braamstruik. En daarvan wordt ook gezegd dat het een gezicht was. Daarnaast hebben we het woord visioen. En dat is bijvoorbeeld wat Paulus meemaakte toen hij werd opgetrokken tot in de derde hemel. Hè, 2 Korinthe 12 vers 1 tot en met 4. Waarin hij daarover spreekt. Toen zegt hij, en dat is dan het andere woord. Dat is het Griekse woord optasia. En dat heeft natuurlijk ook te maken met zien of hier dan met kijken. Dat is het grondbegrip. Optasia, dat kent u natuurlijk wel, hè, van de opticien, weet u wel, dat is daarvan afgeleid. De optiek, bepaalde optiek, of een optie, of dat soort dingen, dat is allemaal van het Griekse woord afgeleid. Hè. Optomai is het werkwoord. En Paulus die verhaalt dan over dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, en in het paradijs, hè, waarschijnlijk dus op de nieuwe aarde, heeft hij een... Hij heeft dat iets mogen zien daarvan. En daarvoor zegt hij, ja, dat zijn onuitsprekelijke woorden die mij nu niet zijn vergund uit te spreken. Later heeft hij dat waarschijnlijk wel gedaan in de voorkomenheidsbrieven. Maar goed, dat was in ieder geval een visioen wat hij zag. En nou, die andere teksten spreken ook over een visioen. Hè? Dus dat is een ander woord dan het woord gezicht. Dus dat zijn onderscheiden begrippen in de grondtekst. Goed, gaan we verder naar vers 10. Toen hij dan het gezicht waargenomen had, zochten wij terstond te vertrekken naar Macedonië, concluderend dat God ons tot zich geroepen heeft om hen het evangelie te verkondigen. Euangelizo staat er dan, hè? Evangelie verkondigen. En ja, dat concluderen, dat is dat woord samenvoegen, wat ook in Efeze en Colossense voorkomt, als het gaat over het lichaam van Christus. En ik heb het een beetje, of ik heb het eronder gezet als wat het Griekse woord is en wat het letterlijk betekent. Je voegt een aantal dingen bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Hè, of je zet een paar stapjes samen en dan kom je tot een bepaalde slotsom, zeg maar. Hè. Vandaar dat ik dat hier heb gekozen voor het woord concluderen. In dit vers, maar je moet steeds afhankelijk van de tekst kijken wat de beste vertaalmogelijkheid is. Als trefwoord hebben wij in ieder geval in ons groene boek, als u nog weet wat dat is, het groene boek, hebben wij het woord samenvoegen als trefwoord voor dit woord staan. En ze kwamen tot de slotsom op basis van het gezicht wat Paulus zag, dat God hen riep naar zich toe om evangelie te verkondigen in Macedonië, de toenmalige Romeinse provincie. Je moet dat niet verwarren met het huidige Macedonië, want dat is een ander gebied, maar het toenmalige Macedonië, dat betreft, dat zullen we nog zien, dat betreft een ander gebied. Het was een Romeinse provincie. En om evangelie te verkondigen, want dat was de roeping en daarvoor moesten zij relatief snel doortrekken door die landstreken wat we gezien hebben. Om daar dus in Europa, want ze moesten de oversteek maken naar Europa, om evangelie te verkondigen. En daar was Paulus natuurlijk toe geroepen. Hij was apostel, hij was eengene die door de Heer apart was gezet, geroepen, om wat te doen? Nou, om evangelie te verkondigen. En voor de pauze haalde ik 1 Korinthe 1 aan waar hij zegt, ik ben niet gezonden om te dopen, dat is om te dopen in water, maar om evangelie te verkondigen. Dat was zijn roeping en dat deed hij ook. En ja, dat heeft enorme invloed gehad tot op vandaag de dag. En u ziet hier een fotootje van het oude theater van Filippi. dat toen in die tijd gebruikt werd om allerlei theatervoorstellingen zeg maar te geven. Daar werd waarschijnlijk ook wel gesproken. En het was zo gebouwd dat het geluid zo omhoog kon. Dat wordt nu nog gedaan. Hè. Als je in een theater komt, dan is de ook naar beneden. En dan kun je de spreker of de cabaretier, die kun je dan naar cabaretier tegenwoordig. Nee, ik ben wat dat betreft heel ouderwets. Toon Hermans vind ik wel een goede cabaretier. Maar voor de rest, ja, het wordt allemaal vaak zo platvloers en zo van die platte, flauwe grappen vind ik. Wat ik eigenlijk niet eens meer grappen kan noemen. En het is vaak ook zo politiek gestuurd, zo'n cabaretier, noem je hem geloof ik, hè. Wordt dus ook zo politiek gestuurd, allemaal. He, dan heb je vaak na 2 of 3 zinnen al in de gaten. Oh, die zit in de linkse hoek. Ja. He, dat is al heel snel duidelijk. Nou. Of die zit in de rechtse hoek. Ja, zo wat. Nee, ik heb liever gewoon leuke grapjes maken. Toon Hermans was daar een meester in. En soms kan ik die met genoegen nog eens terugluisteren. En dan lach ik er weer om. Dat was echt een goeie. En kijk, wat Paulus, die verkondigde evangelie. En die wond er geen doekjes om. Ja, als je een toespraak van hem bekijkt, leest, bijvoorbeeld Handelingen 13, dan was het punt voor punt de schrift. Uit de schrift haalde hij allemaal dingen naar voren en predikte hij de Heer Jezus Christus. Dat is natuurlijk het centrum van het evangelie, hij predikte Christus. Dat is natuurlijk ook de Romeinenbrief. Ja, dat gaat natuurlijk over God. Allereerst, absoluut gaat over God, wie God is. En zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Dat is het evangelie. Dat is wat wij mogen horen. En dat is natuurlijk geweldig. Wat die tot stand hebben gebracht. Dat is geweldig. En daarin worden wij meegenomen. Dat is goed nieuws. Dat zouden we horen. En dat is wat Paulus verkondigt. Voor deze tijd, dat is het evangelie voor deze tijd. Lees de Romeinenbrief. Geloof de Romeinenbrief. Dan heb je het evangelie. Sluit dat evangelie van de Romeinenbrief in je hart. Nou, daar word je een blij mens van. En dat is een veel beter bericht. Dat is een veel betere mededeling dan al die berichten die we elke dag over ons uitgestort krijgen. En waar altijd toch een bepaalde, nou ja, laat maar. Evangelie verkondigen, daar gaat het om. Een welboodschap is dat. En dat is wie God is. En dat blijkt toch heel anders te zijn dan mensen denken. Dus altijd weer, God blijkt altijd heel anders te zijn dan je denkt. En hij blijkt ook dus anders te doen dan je denkt. En wat hij tot stand gebracht heeft, ja, dat is natuurlijk geweldig. He, daar staat de Romeinenbrief vol mee. En wat het uitwerkt in mensenlevens. En wat het voor ons van betekenis is voor ons dagelijks leven, dat is natuurlijk ook geweldig. He, dat zouden wij horen, evangelie verkondigen. He, daar hebben wij een mond voor gekregen. Om dat te doen. Daar hebben wij oren voor gekregen om dat te horen. Daar hebben wij ogen voor gekregen om dat te lezen, tot ons te nemen. Dat is God die ons de ogen en de oren heeft en die ze heeft geopend. Die ons hart heeft geopend. Heb je niet zelf gedaan, dat heeft God gedaan. Nou, daar kun je toch heel dankbaar voor zijn dat hij in jouw leven het Effata heeft gesproken. Hè? Wordt geopend. En ja, dan kun je blind geboren zijn, want dat zijn we natuurlijk geestelijk gezien allemaal. En dan denk ik aan Johannes 9. Maar de Heer opende bij die blind geborene, waarin hij in feite zijn volk natuurlijk ontmoette. Hij opende die ogen van die blinden. En zo heeft hij het bij ons ook gedaan. We waren ook hartstikke blind, geestelijk gezien. Maar hij heeft onze geestelijke ogen ook geopend. Dat konden wij niet zelf. Nee, het is God die dat gedaan heeft. En dat is natuurlijk genade. Dat is volop genade. Dat is de boodschap die wij... Hè, Christus Jezus, onze Heer, gekruisigd, gestorven, opgestaan, opgewekt. Nu verheerlijkt aan de rechterhand van God. En wij hebben een hemelse roeping. Dat is het evangelie. Dat zouden we horen en dat mogen we doorgeven. En dat is heel fijn als dat gebeurt en dat gebeurt ook. Kijk, wie kwam erbij? Dat is misschien zo in de tekst even niet zo opgevallen, maar dat was Lucas. Lucas is vrijwel zeker de schrijver ook van Handelingen. En hij kwam erbij, want het narratief, zoals we dat tegenwoordig zeggen, dat verschoof van zij naar wij. Ik zal het even laten zien. Kijk, in vers 8 wordt er nog gesproken over toen daalde zij af naar Troas. En toen kreeg Paulus dat gezicht. En in vers 10, toen hij dat gezicht waargenomen had, zochten wij, zegt de schrijver, terstond te vertrekken. Dus u ziet hier een verandering in de tekst van zij naar wij. Lucas kwam erbij. Lucas de arts. De geneesheer Lucas. En ja, toen werd er... hoe moet ik dat nou zeggen? Toen werd er medisch gehandeld. En dat ging toen wel wat anders dan dat het nu gaat, mag ik wel zeggen. Kijk, ik heb hier iemand die wees daarop. In die tijd werd aloë, hè, wat wij kennen als aloë vera, dat niet alleen erg lekker ruikt, want daar heb je geloof ik zeepjes van en weet ik wat allemaal. Het ruikt niet alleen erg lekker, maar het is ook een uitstekend laxeermiddel schijnt. Aloë vera is een van de oudste bekende medicinale planten, ik lees het even voor. In het oude Griekenland gebruikten de doktoren de plant in hun recepten. Tegenwoordig gaat het anders, hè, met doktoren. Als je bij de dokter komt, dan krijg je een recept. Maar wat krijg je dan mee? Geen extract van aloë vera, denk ik. Nee, dan krijg je wat anders mee. Terwijl de oude Egyptenaren de plant niet alleen gebruikten als medicijn, maar ook als levenselixer voor huidverzorging en bij het balsemen. Wordt ook genoemd, hè, Johannes 19, aloë. Wordt één keer genoemd, Johannes 19. Zij noemden deze plant de plant van onsterfelijkheid. En waarschijnlijk, hè, het zou best zo kunnen zijn, dat Lucas, de arts, dat die daarvan op de hoogte was van de werking van deze, of het extracten van deze plant, aloë vera. Dus, ja. Of aloë moet ik eigenlijk zeggen, hè, aloë. En dat is natuurlijk toch wel bijzonder, dat in planten, en daar geloof ik best wel in, dat in planten en in de natuur, in allerlei kruiden, dat er allerlei geneeskrachtige dingen aanwezig zijn voor ons mensen. Alleen we zijn dat een beetje kwijtgeraakt. Hè? In, laten we zeggen, de afgelopen 110 jaar ongeveer zijn we dat kwijtgeraakt, hè? Een beetje. Ja, dat heeft zo zijn redenen. Maar ja, dat is nu niet de plaats om daar verder dieper op in te gaan. Maar daar is wel degelijk, soms zijn er hele frappante dingen hoor, in de natuur. En dat mensen, ja, hoe hebben die mensen al die tijd geleefd? Zonder wat wij nu kennen als recepten, medicijnen. Hè, die mensen hebben ook allemaal geleefd. En ja, die hebben allemaal uit de natuur dus hun... Hè? En soms herken je ook dingen, hè? Want wat was het nou geloof ik? Walnoot, hè? Als je veel walnoot eet, dat is goed voor je hier. En walnoten hebben ook die vorm, hè, van je... Hoe het hier... hebben ook die vorm. Zijn gek, hè? Gek, hè, is dat, hè? Nee, niet, het is helemaal niet gek natuurlijk. Want God is de schepper natuurlijk van de natuur om ons heen en van ons. Dus ja, dat moet natuurlijk een goede wisselwerking hebben. Hè? Maar het is toch wel bijzonder, hè? Dat zo'n plant dan zo'n extract heeft. En dat het medicinaal kan werken. En ja, ik weet niet, vroeger kregen we levertraan, hè, weet je dat nog? Levertraan. Dat was niet lekker. Later kreeg je geloof van die hardere bolletjes, die kon je gewoon in één keer doorslikken. Dat was veel beter. Maar kwam moeder weer met een lepel levertraan. Ja, het is goed voor je. Nou ja, heel moeilijk wegslikken. Maar het is wel, blijkt wel heel goed te zijn, hoor, levertraan. Dat is echt heel goed voor je. Komt ook gewoon uit de natuur, hè, uit vissen en zo. En, ja. Maar goed, ik ben geen natuurgenezer of zo, maar kruiden, dat denk ik wel. Ik denk dat in kruiden, gewoon uit de natuur, wat God geschapen heeft, denk ik wel dat daar wat in zit, hoor, voor ons. Uitvaren dan vanuit Troas, koersten wij recht naar Samothrake. De volgende dag echter naar Neapolis. Samothrake, dat is een eilandje daar. Ik heb op dit kaartje even de route die ze waarschijnlijk gevaren hebben, want er was een gunstige wind kennelijk. Want anders kun je dat in 2 dagen niet doen. Je moet echt 2 dagen behoorlijk gunstige wind hebben. Ze hadden toen geloof ik geen dieselmotoren, hè? In die tijd, denk ik. Toen was de dieselmotor nog niet uitgevonden. Nee. Nee, dat is... Nee. dieselmotoren hadden. Dus toen ging het allemaal per zeilschip nog, hè? Of per galeischip, weet u wel. Dat weet ik dan uit de albums van Asterix en Obelix. Had je van die galeischepen, weet je wel. Dan zaten ze allemaal zo onderin, moesten ze, weet u wel. Hè, dat is leuk hoor, altijd om te lezen, die stripboeken van klassieke literatuur is dat wel. Dat vind ik altijd wel vermakelijk. Maar ze voerden dan in 2 dagen. En ja, dat is toch, misschien zit, ik weet niet of daar een betekenis in zit. Dat ze in 2 dagen, dan kwamen ze op de 3e dag kwamen ze dan aan. Ja, ik weet niet of daar een betekenis, maar ze hadden in ieder geval gunstige wind. Dus kennelijk bepaalde de Heer dat op dat moment dat ze een gunstige wind hadden, dat ze heel snel konden overvaren naar die haven daar. Neapolis, dat betekent eigenlijk nieuwe stad. Hè, Nea heeft te maken met Neo. Nea, Neapolis is stad. En dat was zeg maar de haven zeg maar, van Filippi. Dus ze hadden een gunstige wind. Want later in Handelingen zullen we zien, als we daaraan toekomen tenminste, dat ze diezelfde route aflegden, maar dan deden ze er 5 dagen over. Toen was de wind veel minder gunstig. En dan moet je laveren. Dat is ook in geestelijk opzicht zo. De wind kan wel eens, je kan de wind wel eens geestelijk gezien flink in de zeilen hebben. Dan gaat het allemaal voorspoedig en dan lijkt het allemaal vlotjes te gaan. Maar het kan ook wel eens zijn, en dat is misschien wel vaker zo, dat je in geestelijk opzicht moet laveren. Dan heb je last van tegenwind, begrijpt u? Wind is geest, hè, dat weet je natuurlijk wel. Dan heb je tegenwind en dan moet je laveren en dan gaat het, ja, dan gaat het zo. En dan moet je steeds, dan doe je er langer over. Maar ook dat, hè, ook dat die tegenwind, ten diepste is natuurlijk dat ook uit God. Hè? Want die bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. En dat is dus ook dit, dat ze hier 2 dagen heel gunstige wind hadden, dat ze zo in 2 dagen daar kwamen. Wie regelde dat ten diepste? Nou, dat was God natuurlijk. Ja, hij bestuurt toch, dat is een lied natuurlijk, maar hij bestuurt ook winden, hè, de loop en de baan van de zeeën en weet u wel, die warme golfstroom en dat soort dingen allemaal. Ja, wat denkt u? Dat is allemaal God die dat bewerkt. Dat gaat niet zomaar spontaan, of dat is niet de natuur die dat doet. Nee, natuurlijk niet, dat is degene die de natuur geschapen heeft, die doet dat. En die bepaalt alles precies op het juiste moment. En daarom ook in de wereld, het lijkt een chaos, daar is oorlog en daar is oorlog. En misschien komt er nu wel een vredestichter op het podium, dat weten we allemaal niet. En er wordt ineens in bepaalde gebieden vrede gemaakt. En dan denk je van nou, de chaos wordt wat minder, maar pas op. Als het dan stil is, windstilte, dan kan het zijn stilte voor de storm hoor. En dan kan er ineens een enorme orkaan of een storm uitbreken. Ja, en ten diepste, ja, het gaat niet buiten God om, hè. Kijk, in Daniël 7, dat begint met dat er een wind kwam. En wind is natuurlijk een beeld van de geest, op zijn minst. Maar dat er een wind kwam en die wind die stuwde de volkerenzee op, hè, als je Daniël 7 bekijkt. En dan ontstaan, nou komen daar dieren, hè, wilde dieren. En dat blijkt dan toch met de religie te maken te hebben, Daniël 7. Daar ben ik heel, heel erg van overtuigd geraakt door de studies van Broeder Nog. Dat het te maken heeft met religies en niet zozeer in de eerste plaats met politiek, Daniël 7. En dat zijn toch hele frappante aanwijzingen die met name in die eerste versen van Daniël 7 al aangegeven worden. Sowieso al die wind die volkerenzee opstuwt. En waaruit dan die dieren komen. En dat blijken dan allemaal vrouwelijke dieren ook te zijn. Hè? Dat is ook niet voor niks natuurlijk. Dat is ook opvallend. Ja, dat is wat de schrift dan duidelijk maakt. Hè? En kijk ook dat hele gebeuren, al die religies, die moeten er ook zijn. Hè? Dat is ten diepste toch vanuit God. Moesten die er ook zijn. En dat is natuurlijk wat God ook in deze tijd uitwerkt, waarin wij de contouren zien van dat wilde beest uit Openbaring 13 en Daniël, het eind van Daniël 7, of het laatste dier van Daniël 7. Hè, dat alles verslindt en vertrapt en vergruizelt en noem maar op. En ik denk dat wij in onze dagen, dat wij daarvan, als je dat oog voor hebt, tenminste, dat meen ik, dat je daar de contouren van ziet, dat je dat ziet gebeuren. Als je weet wat die dieren, wat dat betekent. En dat duidt aan, hè, als we daar de contouren van kunnen waarnemen in onze dagen, dat duidt aan, als u het mij vraagt, dat we heel dicht bij die eindtijd zitten die in Daniël voorzegd is. Hè, Daniël spreekt diverse keren over de tijd van het einde. En daar moet je op letten. En al die dingen die daar dan in gebeuren. Ja, dat gaat. Het is verzegeld tot de eindtijd, maar het lijkt wel alsof langzaam maar zeker dat zegel eraf gaat. Maar goed, dat even terzijde. Die wind, hè, dat komt erop omdat de wind hier goed was, gunstig was. En het ging voorspoedig eventjes. En vandaar gingen ze verder naar Filippi. Vanuit Neapolis gingen ze naar Filippi, wat de eerste stad is van dat gedeelte van Macedonië. Een kolonie. En Filippi, dat was toentertijd een best wel een welvarende stad. Het was een Romeinse kolonie, zoals het hier ook aangegeven wordt door Lucas. En daar zaten veteranen. Eerst was Rome was een republiek. En u weet hoe het gaat in een republiek. Daar willen de mensen willen daar de haantje de voorste zijn. Hè, dat zit nou eenmaal in mensen, die willen de macht hebben. Daar ontstond een strijd. En toen was daar een grote oorlog. En die werd beslecht door Octavianus. Die zich later Augustus liet noemen. U weet wel, en dat ze zich moesten in laten schrijven op auspicium van keizer Augustus, weet u wel. Die, hè, Octavianus. En die strijd die werd toen beslecht en toen werd het een keizerrijk. Toen was geen republiek meer, maar toen was daar de Romeinse keizer. En toen werd het ook genoemd door Augustus tot Colonia Augusta Julia Filippensis. Vandaar, en dan komt hij aan die naam Filippi. En Filippi is dan weer vernoemd naar een oudere, beroemd iemand. In 146... B.C., dus before Christ, werd het door Augustus, tot één grote provincie Macedonië gemaakt. En u ziet op het kaartje hier wat Macedonië toen was, hè, het toenmalige Macedonië. Dat was een Romeinse kolonie, dus die mensen die hadden daar Romeins burgerrecht. Hè, die konden zeggen van, ja, wij zijn in Filippi. Maar we zijn in feite burgers van Rome. Alleen dan op afstand. Hè. Die konden ook zeggen, ons burgerrecht is in Rome. En Paulus die gebruikt een dergelijke uitdrukking in de Filippense brief. Juist in de Filippense brief. Als hij zegt, ons domein, hè, onze polituima. Wat dan ook wel vertaald wordt in andere vertalingen met burgerrecht. Maar wij vertalen het met, ons domein is in de hemelen. Zoals die Romeinse veteranen konden zeggen daar. Onze domicilie of onze heerschappij is werkelijk Rome. Wij zijn Romeinse staatsburgers. En dat gaat natuurlijk al een rol spelen in al die dingen die in Filippi gaan gebeuren. Maar dat is een beetje de achtergrond. Hè. Dat was een Romeinse kolonie. Daar woonden heel veel veteranen, dus Romeinse soldaten enzovoort. Filippi is genoemd naar koning Philippus van Macedonië. Zijn zoon was de bekende Alexander de Grote, die een groot deel van de wereld veroverde. En die overleed, naar gezegd wordt, in Babylon. Ja, Babel. En dan zitten we weer in de eindtijd. Want in de eindtijd gaat Babel, as we speak, wordt het uitgebouwd, hè, door de Chinezen, u weet het. Chinezen krijgen olie, zij bouwen de stad Babylon op dit moment verder uit in Irak. Waar kort geleden nog niet gefilmd mocht worden. Dat had natuurlijk wel zijn redenen, denk ik. Maar Babylon wordt uitgebouwd en Babylon zal zijn, naar Openbaring, de wereldhandelshoofdstad van de eindtijd. Het centrum van de goddeloosheid, het centrum van de antichrist of van de wetteloze, zo u wilt. En van daaruit zal de wereldheerschappij uitgeoefend worden. Waarvanuit? Vanuit Babylon. En zo was het in het verleden ook. Babel had toen Nebukadnezar en later kwamen de Mede en de Perzen, maar toen was Babel nog steeds de hoofdstad. En toen kwamen de Grieken, Alexander de Grote, en toen was Babel ook weer. Alexander de Grote die veroverde in grote snelheid. Dat is die bok, weet u wel, die nauwelijks de aarde raakt in Handelingen 8. Hè. Of Daniel 8. Die bok die heel snel gaat en die alles verovert. Alexander de Grote, Griekenland, wordt er ook bij gezegd in Daniel 8, wordt uitgelegd. En die had als hoofdstad Babylon. En Babylon is in de eindtijd, ja, dat is Openbaring. Dus kijk, Openbaring zegt, Openbaring 17 tot 19 zegt, dat Babel of Babylon de hoofdstad is, de wereldhoofdstad is van het antichristelijke wereldrijk in de eindtijd. En we zien dat dus nu gebeuren, dat Babylon nu herbouwd wordt. Sinds 1970 al, hè, door het toedoen van de UNESCO. Hè, dat gebied valt ook onder de werelderfgoederen van de UNESCO. Dus we zien in onze dagen, onder onze ogen wordt het herbouwd. Hè, waar bijbeluitleggers om werden uitgelachen als die dat 100 jaar geleden zeiden. Werden uitgelachen. Als ze zeiden, nee, Babel. Niet Rome, Babel. Werden ze om uitgelachen. Maar ja, inmiddels wordt het herbouwd, dus ja. Kijk, als je de schrift blijft volgen, dan blijkt het vanzelf, hè, op een gegeven moment. Dan zegt Lucas, wij, weer dat wij, hè, wij waren nu in deze stad ons er enkele dagen ophoudend. En hier zien we een ruïne, zeg maar, van het oude Filippi. Mogelijk is dit ook het forum, het oude forum van Filippi. Weet ik niet helemaal zeker, dacht het wel. Waar echt zo'n oude stad uit die tijd, waar de Griekse cultuur zich vestigde. En die heeft natuurlijk een enorme invloed gehad, die Griekse cultuur, tot op onze dagen. Hè? Want in klassieke opleidingen moet je nog steeds Grieks en Latijn leren. Nou, dat is nog steeds een erfenis uit die tijd van Alexander de Grote. En daarom is de Griekse schrift is ook opgesteld in het Koine, dat was het Griekse omgangstaal in die dagen. En dat is allemaal voorbereid door die veroveringen van Alexander de Grote. En de Heer heeft dat zo geleid, dat zo gebeurde. En dat dus de Griekse Koine Grieks was de omgangstaal in die dagen. En daarom is de Griekse schrift ook geschreven in dat Koine Grieks, hè, in die taal, in die, zeg maar, de omgangstaal van die tijd. Daar is dat nog van overgebleven. En de Romeinen hebben dat voor een groot deel geïntegreerd. Hè. Ook het Griekse Pantheon is ook binnen de, zeg maar, dat kun je allemaal terugleiden in de Romeinse goden. Dat waren in feite, zeg maar, de gelatiniseerde Griekse goden. Hè, alleen je moet even, er werd een ander naampje opgeplakt. We zitten daar dan nog mee in. We zitten daar nog wel mee, hoor, in kringen waar Latijn nogal een bepaalde rol speelt, zeg maar. En dan zegt Lucas, bovendien kwamen wij op de dag van de Sabbatten buiten de poort naast een rivier. En dit is weer die speciale uitdrukking die we al eerder tegenkwamen in Handelingen, namelijk in Handelingen 13 vers 14. De dag van de Sabbatten. En die wordt in de meeste vertalingen, ja, eigenlijk kan wel zeggen vrijwel alle vertalingen, behalve in de Engelse en Duitse Concordant Version en Concordante Wiedergabe, wordt het correct weergegeven met wat er echt staat, de dag van de Sabbatten, meervoud. Waar heeft dat mee te maken? Hoe kun je nou een dag hebben, enkelvoud, van de Sabbatten? Hoe zit dat? Nou, dat is als een speciale jaarsabbat, en die waren er, en een weeksabbat, en dat weet u maar al te goed dat die er nog steeds zijn, op dezelfde dag vielen. En dat was bijvoorbeeld, die grote jaarsabbatten was bijvoorbeeld de eerste dag van het feest van de ongezuurden. De 15e en de laatste dag, de 21e Nisan of Aviv. En dan bijvoorbeeld de 6e Sivan, dat is dan de eerste dag van het wekenfeest, het oogstfeest. Want zij moesten 50 dagen tellen, oftewel 7 sabbatten tellen vanaf de 15e Nisan tot aan Shavuot, het wekenfeest. En dan was die tijd vol en daar heeft dat mee te maken, met die cyclus. En een grote jaarsabbat was natuurlijk ook de eerste Tisri. Dat is eigenlijk Yom Teruah, hè, de dag van de bazuinen, zeg maar. Waarop de 10 dagen van inkeer, van berouw, enzovoort binnen het Jodendom. Hè, dat noemen ze de 10 verschrikkelijke dagen. En die eerste dag is ook een speciale dag waarop ze rust moesten houden. Een apart gezette dag. Net als de 10e natuurlijk, hè, dat is Yom Kippur. Dat is ook zo'n speciale jaarsabbat. En de 15e, het begin van het Loofhuttenfeest. En de 22e, hè, de 8e dag van het feest. Dat waren allemaal bijzondere jaarsabbatten. Nou, als die sabbatten op een gegeven moment, en dat gebeurt natuurlijk regelmatig, op dezelfde dag vielen als een gewone weeksabbat, dan had je de dag van de sabbatten. Want dan viel een jaarsabbat viel samen met een gewone weeksabbat. Dus dan heb je een dubbele sabbat op één dag. Logisch toch? De schrift is wat dat betreft gewoon heel nauwkeurig hoor. En het is natuurlijk heel bijzonder dat zij daar toen kwamen. Dat is dus ter gelegenheid van een van de gezette hoogtijden van Jahwe. Kennelijk kwamen ze hier. Want dat zegt die uitdrukking natuurlijk. Hè. In Handelingen 13 was dat waarschijnlijk Yom Kippur. Dat ze toen Paulus daar sprak. De tekst van Handelingen 13 geeft aanleiding om te veronderstellen dat het de 10e van de 7e maand was. En in Lucas 4, daar komt de Heer in de synagoge en daar opent hij de schrift en dan leest hij Jesaja 61. En dat was ook op de dag van de sabbatten. En dat is mogelijk de eerste van de 7e maand geweest. Dus de Yom Teruah, de dag van de bazuinen. En dat is het begin van de, zeg maar, de rouw- of inkeer-berouwperiode tot aan Grote Verzoendag. Die wordt daar in Lucas 4, vers 16, wordt ook daar de dag van de sabbatten genoemd. Hè? En het is wel bijzonder dat de Heer precies op dat moment zegt, kijk, nu is het een aangename jaar van de Heer. Dus daarmee opent hij als het ware de weg voor Israël naar het koninkrijk. Hè? Hij predikt daar, nu is het een wel aangename tijd, nu is het de dag, hè, een wel aangename dag, die ik jullie predik. En de dag der wraken van onze God liet hij daar weg. Hij stopte daar met lezen, heel bewust natuurlijk. En daarmee zei hij, kijk, dat evangelie van het koninkrijk, als dat nu doorbreekt, ja, dan is het een zeer wel aangename tijd. Dus het was heel tekenend dat de Heer zijn bediening daar begon, nadat hij eerst verzocht was geworden, of beproefd was geworden door de tegenstander in de woestijn. Ging hij dit prediken in de synagoge, notabene op zo'n belangrijke dag. Dat moet ze enorm aangesproken hebben, hè? Dat kan niet anders. En in Handelingen 13, als Paulus dus zijn bediening als het ware begint, waarbij hij die rondgang maakt, waarvan ze achteraf zeggen, zie, nu is er een deur van het geloof van de natie geopend, hè, Paulus en Barnabas, dan is zijn prediking, zijn eerste grote prediking vindt plaats in Handelingen 13, nota bene op een dag van de sabbatten. Dus dat zegt wel iets, hè? Dat hij juist op zo'n dag, dat hij zoiets geweldigs bekend mag maken, wat een opening geeft. Nou, en dat is, hier hebben ze net voet aan wal gezet in Europa. En hier komen ze dus op die plek, ja, op een hele bijzondere dag, op de dag van de sabbatten. Dus dat zegt ook wel iets belangrijks, denk ik, hè? Dus daar moet je op letten. Kijk, en mensen die daar niet goed weg mee weten, vertalers die daar niet goed raad mee weten, die vertalen dat allemaal anders. Je ziet vertalers zich als het ware in allerlei bochten wringen. Ja, wat moet ik nou toch met die uitdrukking? Maar in feite is dit de verklaring. Hè? Dan is het logisch. En je kunt het ook gewoon zo laten staan zoals het in de grondtekst staat. Dit is wat er staat. De dag van de sabbatten. Dat is eerlijk als je het zo vertaalt. Ik bedoel, ja, dat kan je met iedereen die de grondtekst kan raadplegen, op welke manier, hoe dan ook. Je hoeft er geen Grieks voor gestudeerd te hebben, maar dat kun je gewoon met hulpmiddelen, kun je dat gewoon allemaal nakijken. Dus exact die uitdrukking die de schrift gebruikt en die zouden we ook volgen. En dat is gewoon bijzonder dat dit dan op die dag gebeurt. En dan komen we in dat vervolg van dat vers. En daar wordt ook vaak vertaald waarnaar wij meenden een gebed was, of waarvan wij overtuigd waren dat er gebedsplaats was. En gezeten zijnd spraken wij met de samenkomende vrouwen. Dat was de rivier, naast de rivier, dat was waarschijnlijk de, als ik het goed zeg, de Gangitis. Daar, die rivier. En daar spraken zij met vrouwen die daar voor gebed bij elkaar gekomen waren. En dan wordt daar gebruikt het woord nomizo. En als je dat, daar zit het woord wet zit daarin. Nomos is het woord wet. En dat zou je misschien mogen vertalen hier met waarnaar de wet een gebed was. Want het was een hele bijzondere dag. Het was een bijzondere dag in het jaar, de dag van de Sabbatten. Kennelijk was daar geen voldoende Joodse mannen aanwezig om een minyan te vormen, om een samenkomst er was ook geen synagoge waarschijnlijk in Filippi. Dus Joodse mensen zochten daar die plaats bij de rivier op om te bidden. En dit was natuurlijk een dag, ja, dit is de eerste dag van berouw, van inkeer, van, misschien was het wel zo'n dag, hè, was het wel diezelfde dag als toen de Heer ging spreken, dat zou kunnen. Of een andere feestelijke dag in ieder geval, dat is alle aanleiding toe om dat te zeggen, dat in ieder geval een grote jaarsabbat was en een weeksabbat. En dan is het, ja, naar de wet, zou je kunnen zeggen, naar de schrift, was daar een aparte samenkomst die de Joodse mensen organiseerden, eventueel met anderen die daarbij wilden aanschuiven. En Lydia was zo'n vrouw, dat was een godvererende vrouw. Dat was een, wat we dan zeggen, godvereerde proseliet, hè? Net werd ook van Cornelius gezegd in Handelingen 10. Dus zij gingen daar naartoe en daar ontmoetten zij een zekere vrouw met de naam Lydia. En Lydia, ja, die naam is altijd heel moeilijk, hè, in de schrift. Men zegt, het zou afgeleid kunnen zijn dat zij uit Lydië komt. Dat was dan de landstreek waar zij vandaan kwam. Het was een vrouw uit Thyatira. Anderen die leiden het af van mogelijk van Lydda. En dan zou het met Lod te maken hebben, L-O-D. Dat is dan ook een plaats in Israël, ten zuiden van Jaffa. Zou kunnen, ik weet het niet, ik vind het moeilijk. En dat zou dan betekenen strijd of geboorte of breuk. En namenboeken zeggen dat de naam Lydia betekent nieuwgeborene of moeite. Nou, ik geef het maar mee ter overweging en raadpleegt u zelf de namenboeken of internet. Er zijn verschillende afleidingen mogelijk. Maar een aandacht wordt hier gevestigd op een zekere vrouw met de naam Lydia. En dat was een purperverkoopster van de stad Thyatira. En Thyatira, dat lag in Klein-Azië. En het wordt ook genoemd in Openbaring trouwens, hè, Thyatira. Die Ecclesia daar in Thyatira wordt aangesproken, in Openbaring 2 en 3. Maar dat lag in die landstreek Lydië en zij was een purperverkoopster. En purper, dat werd gewonnen in Israël van de zogenaamde purperslakken. Dat gaf een hele zuivere, dat kon een hele zuivere purperstof of kleurstof voor purper opleveren. Maar in dat gebied ligt het niet voor de hand dat daar zo gebeurde van purperslakken, maar van de wortel van de zogenaamde meekrapplant in Thyatira. En die sappen van die wortel, of wat er in die wortels zit van die plant, u ziet hier een afbeelding van die plant. En dat schijnt ook in, er zit hier Zeeuwse zeeuwen hier. In Zeeland schijnt dit veel verbouwd te worden, meekrapplant. Maar goed, ik weet het niet, ik woon niet in Zeeland dus. Maar dat zou dan die purperkleur of die stof kunnen opleveren waarmee dan die stoffen met purperkleur geverfd konden worden. He, dat werd dan daar in Thyatira gedaan. En een purperen mantel die werd door de Romeinen met name als een kostbaarheid beschouwd. En vandaar dat zij ook in Filippi was, want ja, daar woonden veel van die veteranen die het wel mooi vonden om zo'n chique, dure purperen mantel aan te hebben. Het werd gedragen door Romeinse officieren en bij de Heer Jezus, dat kunt u misschien zich wel herinneren, werd het ook omgedaan om hem te bespotten. He, ze spotten met hem dat hij een koning was. Ze zeiden dat spottend, maar al spottend beseften ze niet dat ze de waarheid zeiden, want hij is inderdaad de koning. Alleen toen nog in vernedering, maar straks zal wel blijken dat hij wel de koning van de koningen is. Maar dat is weer heel wat anders. Maar in ieder geval werd hem ook een purperen mantel omgedaan. En dat was dan de kleur die paste ook bij een koning in die tijd. En purper is een mengsel van rood en blauw. Dat is natuurlijk geen basiskleur, purper. Maar het is een mengsel van rood en blauw. En er wordt ook gezegd dat is dan de kleur van de middelaar. Want blauw heeft natuurlijk te maken met hemelsblauw, hè? De kleur van de hemel. Als er geen wolken zijn, maar dat is niet zo vaak, hè, in Nederland, dat er geen wolken zijn. Hè? Ook een beetje typisch verschijnsel soms wel. Hè? Dat je heel lang geen wolken hebt. Dus hier bijna geen blauwe lucht. Dus vandaag was het even, geloof ik. Hè? Vandaag was er even blauwe lucht wel. En de kleur van de aarde is natuurlijk rood. Dus rood van de aarde. Hè? Adam is genomen van de aardbodem. Adam, dam, bloed, rood, aardbodem. Adam is genomen uit de aardbodem. En de hemel. En als dat bij elkaar komt, purper, dan heb je dus de menging daarvan. Dat is dus de middelaar. Hè? En dat is natuurlijk een prachtig uitbeelding. Want wie is de middelaar met een hoofdletter? Dat is natuurlijk onze Heer. Onze Heer is de middelaar. Purper. Dus hier zien we dat die Lydia, de purperverkoopster, daarmee, zonder het te weten, iets zei over de middelaar. En ik denk dat misschien wel een van de redenen is waarom zij daarom zo nadrukkelijk in de schrift wordt genoemd. En zij was daardoor ook niet onbemiddeld, hè, want zij was een handelsvrouw en zij verkocht dan kennelijk goed aan die Romeinse officieren. Dus ja, dat is toch wel bijzonder, want wat gebeurde daar? Daar wordt het natuurlijk om verteld. God vererend wordt van haar gezegd, hè, dat betekent dat zij een proseliet was. Hè, ze was dus geen pure heidense vrouw die de afgoden vereerde, nee. Zij was al genaderd tot de God van Israël, hetzelfde als bij Cornelius. Hè. We moeten opletten, hè, op de schriften. Hetzelfde als bij Cornelius, het gaat hier om een godvererende vrouw, dus een proseliet. Dus zij was al genaderd tot de God van Israël. En zij luisterde naar Paulus, wiens hart de Heer opende om acht te geven op wat gesproken werd door Paulus. En dan hebben we natuurlijk toch daarin een aanduiding voor onze tijd. Want wie opent een hart, dat doet de Heer. Dat staat hier ook, hè, letterlijk. De Heer opent een hart. En als je ongelovige kinderen hebt, dan kun je alleen maar bidden. Jouw armen zijn te kort als ouders zijnde. Als je kinderen ongelovig door het leven gaan, of zeggen ongelovig door het leven te gaan. Jouw armen zijn te kort, maar de armen van de Heer niet, hè. Dus je kunt altijd voor je kind bidden, elke dag, of hun hart geopend mag worden voor dat woord, voor de Heer. En de Heer is bij machte om een hart te openen. Ja, dat zien we hier bij deze handelsvrouw. En ze luisterde en ze sloeg acht op hetgeen door Paulus gesproken werd. Let op, hè. Door Paulus gesproken werd. En dat is wat in feite gebeurt bij iedereen die toegevoegd wordt in deze tijd. Even, nog heel even los van Lydia dan. Maar wat in deze tijd gebeurt, iedereen die toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus, die zal ongetwijfeld acht slaan op hetgeen door Paulus gesproken wordt in zijn brieven. Dat is denk ik wat we daaruit wel mogen zeggen. En zij luisterde dus die oren. Wie opent de oren? Dat doet God. De Heer zei bij die dove man Ephata, en zijn oren werden geopend. De Heer opent oren, wordt hetzelfde woord gebruikt. De Heer opent ogen, wordt ook ditzelfde woord als wat hier gebruikt wordt. Een vrij sterke uitdrukking in de grondtekst. En de Heer opent dus een hart. Want als hij ogen en oren opent, kan hij natuurlijk als geen ander ook dat hart openen. Als dat evangelie door die ogen en oren naar binnen komt. En dan, ja, dan gaat er van binnen iets gebeuren, dan gaat er iets veranderen. En dan wordt het van binnen licht, dan wordt het van binnen heerlijkheid. Dan wordt het van binnen alleen maar God willen dienen. En ja, dat is geweldig, hè. Zij luisterden. En dat is denk ik wat wij ook doen. Wij luisteren naar de schriften. Wij luisteren naar het evangelie van de apostel Paulus. En dat is voor ons, ja, wat ons elke dag weer opbeurt en bemoedigt. En op de been houdt, om het zo maar te zeggen. Het geeft uitzicht op een heerlijke toekomst. Dat niet alleen, maar het draagt je door de dagen heen. De dagen die soms zo moeilijk kunnen zijn. De weken die soms zo taai voorbij kunnen lopen. En toch, de Heer draagt je door alles heen. Dat besef je, ga je steeds meer beseffen. Hè? Hij zal met de aanvechting, zegt 1 Korinthe 10 vers 13. Hè? Hij zal met de aanvechting, dus de Heer heeft ook die beproeving. Zal hij ook de uitkomst geven, zodat je niet dat hij die beproeving weg heeft. Nee, hij neemt die beproeving niet weg. Nee, zodat je die beproeving ook kunt doorstaan. Zodat je die beproeving kunt doorstaan. Hoe? Door zijn kracht. Uit jezelf kon je het niet, maar wel door zijn kracht. En dat is natuurlijk geweldig, hè? Zij sloeg acht op hetgeen door Paulus gesproken werd. Nou, dat doen wij ook en daar zijn we dankbaar voor dat de Heer ons hart daarvoor geopend heeft, dat de Heer ons aandacht daarop gevestigd heeft, dat Hij dat in ons leven uitgewerkt heeft, dat wij zo intens die brieven van Paulus willen volgen. Dat is niet onze hobby, maar dat is zijn werk in ons en door ons en zoals je het maar noemen wilt. En dan sluiten we af vanavond met vers 15. Toen ze dan gedoopt werd en haar huis, verzocht zij zeggend, indien jullie mij geoordeeld hebben trouw aan de Heer te zijn, kom dan binnen in mijn huis en blijf. En ze drong aan bij ons. Ze was waarschijnlijk goed bemiddeld en ze had waarschijnlijk een goede woning. En ze wilde graag dat die reizigers bij haar in huis een goede plek konden hebben om rust te hebben en om van daaruit weer verder te kunnen. En zij en haar huis werden gedoopt. Er staat hier ook niet bij, eerder vanavond heb ik al even genoemd, er staat niet bij door wie zij per se gedoopt werden. Elke keer als het over de waterdoop gaat in geloofskringen, dan ontstaan daar enorme discussies uit. Ik hoef daar u niks over te vertellen, want de geschiedenis getuigt daarvan aan alle kanten. Elke keer als het over de waterdoop gaat, zijn er enorme discussies en veroorzaakt het splitsingen tussen mensen en noem maar op. En dan kun je deze tekst natuurlijk uitleggen als, ja, hier heeft Paulus gedoopt. Nou, het staat er dus niet, hè. Ik constateer dat het er niet staat. Dus we weten het niet. Maar gelet op de dienstwerk wat Paulus nu doet samen met Silas, zou het heel goed kunnen zijn dat Silas hier doopte. Maar we weten het niet. En we zien ook hier direct de houding van Lydia, een gelovige vrouw die gastvrij is. En zij en de haren van haar huis werden gedoopt en ze ontving de apostel en Silas gastvrij. En wordt daar dankbaar op teruggekeken. En het was dus al met al een hele bijzondere gebeurtenis dit. En nogmaals, het gebeurde op de dag van de Sabbatten, hè. Dus op een feestdag ook nog. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond en dan